Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in De Rots in de Branding. En ik zou willen aanvatten met een geluidsfragment van 70 jaar geleden.
A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has...
Op zondag 9 augustus deed Paus Franciscus een oproep tot een verbod van kernwapens en andere wapens van massavernietiging. En hij vroeg de gelovigen op het Sint-Pietersplein om te bidden en zich in te zetten voor de bevordering van een klimaat van broederlijkheid en vreedzaam samenleven onder de volkeren. De Heilige Vader deed zijn aanmaning naar aanleiding van de herdenking van de 70ste verjaardag van de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki op 6 en 9 augustus 1945. Hij zei: oorlog kent slechts verliezers en de enige manier om een oorlog te winnen is er geen te voeren. Aldus onze paus. En zoals elk jaar, maar dit jaar in het bijzonder, werd in aanwezigheid van delegaties uit 75 landen in Nagasaki om 11:02 Japanse tijd, het precieze tijdstip waarop de bom ontplofte, het drama herdacht met een minuut stilte en het luiden van klokken. En ik stel voor eerst even kort de geschiedenis op te halen. Albert Einstein waarschuwde president Roosevelt per telegram dat Hitler mogelijk een nieuwe bom ontwikkelde die in één klap hele steden kon vernietigen. Duitsland was inderdaad met een dergelijk project bezig, maar het is nooit goed van de grond gekomen. De Amerikanen begonnen al in 1939 aan het zogeheten Manhattan-project, met als doel een atoombom te ontwikkelen. Er zou lang zijn nagedacht of deze bommen ook ingezet moesten worden. Veel geleerden waren tegen. De bom was ontwikkeld om Hitler voor te zijn, maar nu was Duitsland verslagen, namelijk op 8 mei 1945. Uiteindelijk besloten de VS de bom tegen Japan te gebruiken. Het argument was dat een atoombomaanval de oorlog met Japan zou bekorten, waardoor onder meer veel Amerikaanse soldatenlevens gespaard zouden blijven. De zeer hoge verliezen op Okinawa speelden hierbij een belangrijke rol. Het Amerikaanse leger redeneerde dat het veroveren van het vasteland van Japan op vergelijkbare tegenstand zou stuiten en nog veel meer doden zou kosten. En alzo reeds op 10 mei, 2 dagen na de capitulatie van Nazi-Duitsland, begon te Los Alamos een 2-daags overleg over mogelijke doelwitten van atoombomaanvallen op Japan. Uiteindelijk viel de keuze op Hiroshima. Deze stad had een belangrijke industriële en militaire betekenis en was de enige grote Japanse stad zonder krijgsgevangenenkamp, zodat er geen slachtoffers onder de eigen troepen zouden vallen. En zo vond op 16 juli de eerste testexplosie plaats in Trinity en kwamen twee atoombommen gereed voor gebruik. Namelijk een uraniumbom Little Boy en een plutoniumbom Fat Man. De Amerikaanse president Truman was opgetogen en met de aanmoediging van Stalin om alle mogelijke wapens te gebruiken om de oorlog zo snel mogelijk te beëindigen, werd een beslissing genomen. Op 26 juli werd de verklaring van Potsdam uitgegeven. Hierin bepaalden de leiders van de landen die tegen Japan vochten, Truman, Churchill en de Chinese leider Chiang Kai-shek, dat Japan zich onvoorwaardelijk zou moeten overgeven, daar het anders direct en totaal zou worden verwoest. Maar voor de Japanners was het een onvoorwaardelijke overgave ondenkbaar, onder andere omdat zij vreesden voor de goddelijke positie van de keizer. En zo naderde 6 augustus 1945. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied uit de oude doos, waarvan de speciale gasten ons veel te zeggen hebben.
In het land van de mensen zal de zon niet meer komen. En de maan van de nacht had zijn dienst opgezet. Er zouden geen wegen meer leiden naar Rome. En de lentes die werden aan banden gelegd. Er zouden geen mooie sterren meer stralen. Kabouter zijn lamp opgenomen en hij is met zijn makkers de nacht ingegaan naar de slapende mensen, de mensen die dromen in Rome, in Londen of gewoon langs de baan. De
zegden ze.
Klonk in de verte een slag. Zij dachten eerst dat dit een vuurwerk was, maar toen ze zagen hoe de aarde verwoest lag, toen wisten zij meteen dat iemand op de verkeerde knop gedrukt had. Er was nogthans tussen Moskou en Washington een telefoon. Wisten het wel, maar ze verzwegen het voor een zoon.
In het land van de mensen is de zon in lang gestorven en men heeft het omslag van de maan naar de vijf. En de sterren zijn gestorven uit de sporen.
En dat waren de Elegasten met Kabouters. En al zo naderde 6 augustus 1945. Met een team onder leiding van Paul Tibbets vloog de bom Little Boy op 6 augustus in de bommenwerper Enola Gay naar Hiroshima en wierp de bom op 9500 meter hoogte boven de stad af. De explosieve kracht kwam overeen met 15 kiloton TNT. Tijdens de aanval telde de stad ongeveer 255.000 inwoners. Toen Little Boy om 8.15 uur 's morgens explodeerde, kwamen vrijwel direct 78.000 mensen om het leven, als gevolg van de enorme drukgolf en de intense hitte die bij de explosie vrijkwam. Een vergelijkbaar aantal mensen raakte gewond. En in de daaropvolgende dagen stierven nog vele mensen als gevolg van stralingsziekte. Het duurde enkele uren voordat men zich elders in Japan realiseerde dat in Hiroshima iets verschrikkelijks was gebeurd. De uitzending van de nationale omroep was in Hiroshima weggevallen. Ook de belangrijkste telegraaflijn van het land was verbroken. En vanuit kleine spoorwegstations in de buurt kwamen verwarde berichten over een enorme explosie die zou hebben plaatsgevonden. En het is pas nadat vanuit Tokio een verkenningsvliegtuigje naar de stad was gestuurd, dat het duidelijk werd dat zich daar een ramp van ongekende omvang had voorgedaan. Al op 160 kilometer van de stad was een enorme rookkolom zichtbaar, meldde de tweekoppige bemanning van het vliegtuig. Maar Japan wenste zich echter nog niet onvoorwaardelijk over te geven, en daarom besloten de Amerikanen een tweede atoombom af te werpen, ditmaal boven Kokura. Een team onder leiding van Charles Sweeney ging op 9 augustus met de bom Fat Man op weg naar Kokura, waar zich veel oorlogsindustrie bevond. Boven Kokura hing echter veel bewolking, en nadat 3 aanlopen waren afgebroken, werd uitgeweken naar het alternatieve doel Nagasaki. Omdat ook daar het zicht slecht was, werd het doelwit gemist en vond de explosie gedeeltelijk boven dun bevolkt gebied plaats. Bij de aanval daar vielen 39.000 doden en 25.000 gewonden, waarvan trouwens 9 Nederlandse krijgsgevangenen. Uiteindelijk op 12 augustus besloot keizer Hirohito tot de overgave. Er volgde op 15 augustus een radiorede, de dag ervoor opgenomen. In deze historische toespraak richtte de keizer zich voor het eerst in de Japanse geschiedenis rechtstreeks tot het volk. En op 2 september werd de capitulatie officieel ondertekend. En de gevolgen jaren daarna waren en zijn uiteraard niet te voorzien. In de jaren na de aanval op Hiroshima was kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Ook het aantal miskramen in het gebied rond Hiroshima vertoonde een sterk stijgende lijn. Door de na-effecten liep het dodental uiteindelijk op tot ongeveer 140.000 eind 1945. Volgens een in 2004 afgerond onderzoek heeft Little Boy in totaal iets meer dan 237.000 levens gekost. In Nagasaki zouden nog zo'n 70.000 mensen zijn omgekomen, onder meer als gevolg van leukemie. Vele mensen hielden er psychische problemen aan over. Trauma's met vreselijke nachtmerries. En vooral bij kinderen kwam verlatingsangst voor. En dat allemaal naast de enorme pijnen van het verlies van de nabestaanden. Allerlei soorten kankers traden op. Straling zorgde ook voor spontane abortussen. Ook werden er baby's geboren met vreselijke verminkingen. En deze komen ook nu nog voor. Maar ik las ook hoe het invloed heeft op een ervoor onbekende gewoonte in de samenleving. Bij sollicitatie, huwelijk en andere belangrijke zaken wordt vaak een antecedentenonderzoek ingesteld. Bijvoorbeeld bij een aanstaand huwelijk wordt de geschiedenis en afkomst van de huwelijkskandidaat goed onderzocht als je uit dit gebied komt, zelfs al ben je gezond. Velen vinden dan soms moeilijk een baan of een partner. Wat wel opvallend is, is dat de bevolking zich zeer snel, als het ware, heeft heropgericht door hard aan het werk te gaan om de steden te herbouwen. Zowel in Hiroshima als in Nagasaki werd in 1955 een vredespark ingericht en een museum gebouwd dat gewijd is aan de atoombomaanval. Hiroshima heeft daarnaast een vredesmonument dat bestaat uit de ruïne van een tentoonstellingsgebouw dat als enige gebouw in het centrum van de stad de aanval doorstond. De aanvallen op Hiroshima en Nagasaki worden dus ter plaatse elk jaar herdacht. Er bestaan uiteraard vele getuigenissen van deze dagen. Twee heb ik er voor jullie uitgehaald en gaan we straks samen doornemen. Maar we gaan eerst luisteren naar Jim Koza met Cranes Over Hiroshima. Het gaat over de kraanvogel gemaakt uit papier als symbool van de vrede. En de tekst luidt, vrij vertaald: van het huilend kindje zal een lachend meisje groeien. Maar de hoofdpijn komt steeds vaker. En het woord dat ze hoort is leukemie en het brandt. Maar als je 1000 kraanvogels van gekleurd papier van pleinen laat vliegen, zal het de pijn wegnemen. Dit is onze schreeuw, dit is ons gebed, vrede in de wereld. Even ervoor horen jullie ook even de keizer in deze bewuste radiorede.
Baby blinks her eye, as the sun falls from the sky. She feels the sting of a thousand fires as the city around her dies. Some sleep beneath the rubble, some wake to a different world. A crying babe will become a laughing girl. Ten summers fade to autumn, ten winter snows have passed. She's a child of dreams and dances. She's a racer strong and fast. And the headaches come ever more often, the dizziness always returns. The word she hears, and it burns. Her ancestors knew the legend. If you fold a thousand grains from these squares of colored paper, loving hands she folded 644 till the morning her stumbling fingers can't fold anymore. Cranes over Hiroshima, white and red and gold, that flicker in the sunlight like a million vanished souls. I will fold these cranes of paper to a thousand one by one, then I'll fly when I am done. Her friends did not forget her. Crane after crane they made till they reached a thousand. From everywhere gather, together a prayer they said. They carve the words of granite so that none could forget. This is our cry, this is our prayer.
En dat was Jim Kousa met Cranes over Hiroshima. Beste luisteraars, ik heb hier voor mij een mooie getuigenis liggen. De getuigenis van dokter Takashi Nagai. Hij is een van de weinige overlevenden van de atoombom die viel op de stad Nagasaki. Deze viel op een wijk met veel katholieken, de noordelijke wijk Urakami. Het is het hart van een van de eerste Japanse steden die zich in de 16e eeuw open hadden gesteld voor het christendom en de handel met het Westen. Deze arts, Takashi Nagai, was atheïst en bekeerde zich tot het katholieke geloof. Zijn verhaal schreef hij neer in het boek The Bells of Nagasaki. Een portret van hem hangt trouwens aan de muur van het Atomic Bomb Museum. Takashi Nagai werd in 1908 geboren in een gezin met 5 kinderen dat het Shintoïsme aanging. In 1928 begint hij aan een studie medicijnen in Nagasaki. En hij schrijft over die periode. Ik was een gevangene van het materialisme. De ziel was voor mij als een spook. Dat was uitgevonden door figuren die eenvoudige lieden wilden bedriegen. Zijn bekeringsweg vangt aan bij een bezoek in 1930 aan zijn moeder, die een beroerte had en niet meer kon spreken. Hij gaat aan haar zijde zitten en leest in haar blik een laatste vaarwel. En hij schrijft, door die laatste indringende blik verwoestte mijn moeder het ideologisch kader dat ik had opgebouwd. Die vrouw die mij ter wereld had gebracht en opgevoed, die zich nimmer een ogenblik van rust had gegund, sprak in de laatste ogenblikken van haar leven mij klaar helder toe. Haar blik zei mij dat de menselijke geest blijft leven na de dood. Een blik die de smaak van de waarheid bezat. Zo kwam het allemaal in mij op. En deze arts begint dan de Pensée van Pascal, een 17e-eeuwse Franse schrijver, dichter en geleerde, te lezen. Hij was verwonderd hoe het beleven van dat katholieke geloof mogelijk was zonder in tegenspraak te komen met de wetenschap. Ook via een katholiek gezin komt hij in aanraking met het katholieke geloof. Hij redt door een snelle medische interventie het leven van de dochter uit dat gezin, Midori, die als dank alles doet om hem te bekeren. Hij zal trouwens later met haar huwen. Zo bezorgt zij hem een catechismus, terwijl hij in het leger moet voor een oorlog in Mantsjoerije. Zo wordt hij ook zeer diep geraakt bij het bijwonen van de nachtmis van Kerstmis in de kathedraal met 5000 gelovigen. Ook zijn er gesprekken met de Japanse priester van deze kathedraal. Maar hij blijft twijfelen, want het was ook voor hem zeer moeilijk om te breken met het Shintoïsme, waarmee hij aan zijn familie sterk was gehecht. Uiteindelijk is het een zin uit de Pensée van Pascal die zijn aandacht trok. Er is genoeg licht voor hen die slechts verlangen te zien en genoeg duisternis voor hen die tot het tegenovergestelde zijn geneigd. En plotseling werd hem alles duidelijk. Hij neemt zijn besluit en vraagt het doopsel aan dat hij krijgt in juni 1934. Hij kiest de naam Paulus uit, ter nagedachtenis van de heilige Paulus Miki, een Japanse martelaar die in 1597 in Nagasaki werd gekruisigd. In 1932 wordt hij doof aan één kant ten gevolge van een ernstige oorontsteking. Daardoor kon hij de stethoscoop niet meer goed gebruiken en hij richt zijn studie dan op de radiologische geneeskunde, die in Japan in de kinderschoenen staat. Maar dat heeft in die tijd grote gevolgen. De beveiliging tegen röntgenstralen was niet wat het vandaag is. Het duurt niet lang of dokter Takashi bemerkt op zijn handen de eerste verontrustende sporen. Bovendien is hij vaak en vlug uitgeput. In zijn dagboek noteert hij dat hij soms, wanneer hij zich volledig uitgeblust voelt, zijn deur dichtdoet en voor het beeld van Maria in zijn kantoor gaat zitten. Hij bidt dan de rozenkrans en geleidelijk aan hervindt hij zijn innerlijke rust. In juni 1945 bevestigt een collega-dokter de diagnose: chronische leukemie, nog 3 jaar te leven. Twee maanden na de diagnose is het 9 augustus 1945, 11:02. Een verblindend licht. Een atoombom is zojuist gevallen op Urakami, deze noordelijke wijk van Nagasaki. De medische faculteit ligt 700 meter van het centrum van de explosie. De hemel werd plots fel verlicht en de straling van dit licht deed de zomerzon verbleken. Een witte rookkolom begon uit de grond op te stijgen en nam de vorm aan van een enorme paddenstoel. Het was een verschrikkelijk licht. Er was geen geluid meer te horen, enkel het angstaanjagende van de krachtige wind die uit de witte wolk ontsnapte. Deze verspreidde zich met razende snelheid over de heuvels en akkers en maakte alles met de grond gelijk. Huizen bezweken en iedere boom werd met wortel en tak uitgerukt en als bij toverslag verdwenen alle bladeren. En de dokter beschrijft het verder als volgt: wat is er gebeurd? Ik had er geen verklaring voor. Een paar minuten geleden strekte zich een stad uit, van de heuvels tot aan het water van de zee. Maar nu is alles verdwenen. De binnenplaats hier ligt vol ontwortelde bomen en daaronder veel naakte lijken. Dit is de hel. Vol afschuw bedekte ik mijn gezicht met mijn handen. In de laboratoria die verder van de explosie lagen, hadden enkele dokters, onder wie ik, het geluk nog te leven. Hoe kon dit allemaal gebeuren? Ik bloedde overal en het hele gebouw was ingestort. Begraven onder het puin probeerde ik uit eigen kracht vrij te komen. Wat ik zag was een apocalyptisch schouwspel. Uit huiveringwekkende massa's vlees kwamen moeizaam mensen tevoorschijn met nog een vonkje leven. En zij smeekten wanhopig: "Dokter, red mij." De brand nadert het ziekenhuis. De patiënten worden naar de top van een nabijgelegen heuvel geëvacueerd. Dokter Nagai werkt door tot hij aan het einde van zijn krachten is. Een onophoudelijke stroom gewonden zoekt de ingang van het ziekenhuis. Bloedende schaduwen, weggerukte kleren, verbrande haren, een hels visioen. Wij begonnen eerste hulp te geven, maar ik had me nog nooit zo machteloos gevoeld. Mensen waren zo zielsbedroefd en verscheurd van pijn. Twee kinderen kwamen langs, die hun vader meesleepten. Ik kon niets doen, absoluut niets. Het bloed liep over mijn gezicht en ik had de indruk dat mijn ogen op het punt stonden te barsten. Dokter Nagai brengt de volgende dag 10 augustus door met het verzorgen van de gewonden. Op 11 augustus gaat hij op zoek naar zijn vrouw Midori, die thuis was gebleven. De kinderen zelf waren vanaf 7 augustus ondergebracht bij hun grootmoeder in de bergen. Het was moeilijk de plaats van zijn huis te vinden. Tussen de overblijfselen van zijn huis vindt hij zijn verschroeide vrouw. Hij valt op zijn knieën, bidt en huilt, en verzamelt haar beenderen in een vat. Dan ziet hij iets glinsteren in haar rechterhand, haar rozenkrans. Het hoofd buigend zegt hij: "Mijn God, dank u wel dat u toeliet dat ze in gebed mocht sterven." Begin september, een maand na deze ramp, is dokter Nagai stervende. De straling van de A-bom had zijn kwaal nog verergerd. Hij ontvangt de laatste sacramenten en zegt: "Ik sterf tevreden." Hij raakt vervolgens half in coma. Men brengt hem water uit de grot van Lourdes, die daar niet ver vandaan is en gebouwd werd door pater Maximiliaan Kolbe. "Ik hoorde," zo schrijft hij, "een stem die me zei aan Maximiliaan Kolbe te vragen voor mij te bidden. Dat heb ik gedaan. Toen heb ik me tot Christus gericht en gezegd: 'Heer, aan uw heilige handen geef ik me over.'" En de volgende ochtend is dokter Takashi buiten levensgevaar en kent hij aan de heilige pater Kolbe de verdienste toe dat zijn ziekte hem nog 6 jaar uitstel heeft gegeven. Ondertussen, terwijl de inwoners ervoor terugdeinsden zich weer in Urakami te vestigen, verklaarde de arts: ik wil er het eerst wonen. Hij bouwt een onderkomen dicht bij zijn oude woning en begint met het opruimen van het puin. Daarin ontdekt hij het kruisbeeld en verklaarde: alles is mij ontnomen, alleen dit kruisbeeld heb ik teruggevonden. Hoe eindigde het leven van dokter Nagai? Vanaf de lente 1947 moet hij het bed houden. Maar hij kan nog schrijven. Na een tijd komen zoveel mensen bij hem op bezoek dat hij nog slechts 's nachts tijd heeft om te schrijven. Alzo schrijft en publiceert hij 15 delen in 4 jaar tijd. Allereerst een getrouw verslag van de atoomontploffing en tevens wilde hij meewerken aan het vestigen van de vrede via zijn roeping om de christelijke boodschap uit te dragen. In maart 1951 is de gezondheidstoestand van de arts alarmerend. Hij wordt naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij het bewustzijn verliest. Weer bij kennis gekomen spreekt hij met luide stem: Jezus, Maria, Jozef, waarna hij veel zwakker vervolgt: ik beveel mijn ziel in uw handen. Diep ontroerd geeft de verpleegster het grote kruisbeeld van de familie aan Makato, zijn zoon, opdat hij het aan zijn vader zou overhandigen. En deze grijpt het vast en roept met nog een verbazingwekkende luide stem uit: bid, alsjeblieft, bid. Het is 1 mei 1951. Men noemt hem de heilige van Urakami. Ik zou willen afsluiten met een toespraak die hij gehouden had op 23 november 1945 bij de Requiemmis op de puinhopen van de kathedraal. Het is een opmerkelijke toespraak, eigenlijk bijna niet te verstaan door iemand die niet sterk gelovig is. En zelfs als gelovige sta je perplex. Ik lees het toch voor. Op de ochtend van 9 augustus ontplofte er een atoombom boven onze stad. In een oogwenk werden er 8000 christenen tot God geroepen. 'S Avonds om 12 uur vatte onze kathedraal plotseling vlam en verging tot as. Op datzelfde moment nam Zijne Majesteit de Keizer zijn beslissing. Op 15 augustus werd de keizerlijke verordening officieel uitgevaardigd en ontwaarde de hele wereld het licht van de vrede. 15 augustus is ook het hoogfeest van Maria ten hemel opneming. Niet voor niets was de kathedraal van Urakami aan haar toegewijd. Bestaat er geen diep verband tussen de vernietiging van deze christelijke stad en het einde van de oorlog? Was Nagasaki niet het uitgekozen slachtoffer, het smetteloze lam, het brandoffer dat naar de slagbank wordt geleid om er geofferd te worden, ter doodgebracht voor de zonden van alle volken tijdens de Tweede Wereldoorlog? En dan besloot hij: laten we dankbaar zijn dat Nagasaki is uitgekozen voor deze holocaust. Laten we dankbaar zijn, want door dit offer is de vrede teruggekeerd in de wereld en de godsdienstvrijheid in Japan. En beste luisteraars, ik zie dat we nog even tijd hebben. Deze keer komt de getuigenis vanuit Hiroshima, dus op 6 augustus om 8:15 in de morgen. Tijdens de explosie werd een groep van Duitse jezuïten, missionarissen, gespaard van radioactieve besmetting en elke vernietiging alhoewel hun huis zich op circa 1000 meter van het centrum van de explosie bevond. En we weten tot 1200 meter sterven de slachtoffers normaal onmiddellijk. De paters stierven vele jaren later, zoals pater Hubert Schiffer, die 63 jaar werd in 1982. Ze hadden geen gevolgen op langere termijn van de straling. Zo getuigt pater Schiffer hoe hij pas de mis had opgedragen en het ontbijt nam. Op het ogenblik dat hij een theelepel doopte in zijn tas, verscheen er plots een intens licht. Hij dacht dat er een tanker ontplofte in de haven. Daarna volgde het geluid van brekende ramen, muren en meubels. Een onzichtbare kracht tilde hem van de stoel en smeet hem door de lucht, als een blad in de herfstwind. Hij werd bedolven onder glassplinters en een gedeelte van de wand en had een ernstig hoofdletsel. Wij geloven, getuigden de paters later, dat we overleefd hebben omdat we de boodschap van Fatima beleefden. We hebben in dit huis gewoond en er dagelijks de rozenkrans gebeden. De Jezuïten geloven vast dat zij een soort schildbescherming hebben gekregen van de Heilige Maagd Maria. Eenzelfde geval deed zich voor in Nagasaki met het Franciscanerklooster van de heilige Maximiliaan Kolbe. Dr. Stephen Reinhardt van de U.S. Department of Defense, een erkende internationaal expert op dit gebied, verklaarde: er is geen enkele wet van de fysica die kan uitleggen waarom deze Jezuïten intact de schokgolf van Hiroshima hebben overleefd. Al diegenen die op deze afstand van het epicentrum waren, zouden genoeg straling moeten gekregen hebben om op ten hoogste een paar minuten te worden gedood. Zo, beste vrienden luisteraars, ik vond het toch nodig deze gebeurtenis op te rakelen van 70 jaar geleden. Het was natuurlijk beter dat we nooit zoiets moeten herdenken. Maar spijtig genoeg is het thema oorlog en vrede steeds en zeker ook in onze dagen een zeer acuut thema. Verbeter de wereld, begin bij jezelf, zegt een wijze spreuk. Maar ik vul aan met de Thessalonicenzenbrief. Mogen de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. Hij, Jezus, is onze vrede. Hij zal ons daartoe helpen. Amen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.
Het is ihr Lied. Het gehört de ganze Welt. Schon seit das jemand sagt. Sing mit, alle mit. Lange Zeit. Jemand hat das zu sagen.
Hiroshima.
Ah!
little innocent babe were born that day. And this day they were born.